3, internet en DAB+. Heeft u belangrijk nieuws dat u wilt delen? Mail aan redactie@rikfm.nl. Het nieuws van 12 uur.
Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Presentator Koos Postema is overleden. Dat meldt zijn familie aan persbureau ANP. Postema was vooral bekend als presentator van het populaire televisieprogramma Klasgenoten in de jaren 80. Daarvoor presenteerde hij NOS-radioprogramma's zoals Langs de Lijn en Met het Oog op Morgen. Ook werkte hij lange tijd als verslaggever bij Achter het Nieuws. Koos Postema was 93 jaar. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in buurland Afghanistan. Het zou gaan om vergeldingsacties voor zelfmoordaanslagen. De luchtaanvallen waren volgens Pakistan gericht op kampen en schuilplaatsen van terroristen. Volgens de Taliban waren de aanvallen gericht op burgers. Er zouden meerdere mensen zijn gedood. De spanningen tussen Pakistan en Afghanistan zijn opgelopen sinds oktober. Er is een staakt het vuren, maar dat wordt voortdurend geschonden. 1 op de 5 slachtoffers van een misdrijf zegt dat anderen hen de schuld geven voor wat hen is overkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Slachtofferhulp Nederland naar victim blaming. Slachtoffers zeggen dat oordelende vragen en opmerkingen voelen als een tweede klap bovenop het misdrijf. De meeste Nederlanders denken dat ze empathisch reageren, maar slachtoffers ervaren dat ze dat niet zo. Mannen en 55-plussers geven slachtoffers vaker de schuld dan vrouwen en jongeren. In Oosterwijk is een automobilist vannacht het spoor opgereden. De Spanjaard volgde zijn navigatie en reed zichzelf klem. Niemand raakte gewond, wel moest het treinverkeer worden stilgelegd. In 2022 en 2025 kwamen op dezelfde plek in Oosterwijk ook al auto's vast te zitten op het spoor. Het weer bewolkt en veel regen, vanmiddag vooral in het midden en zuiden van het land. De temperatuur ligt rond de 11 graden. Vanavond en vannacht wordt het droger. Morgen wisselen zon en regen elkaar opnieuw af. En dan wordt het ook weer een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
Een ultieme sportbeleving en een gezellige dag met collega's, vrienden of familie? Bij KDO huur je beachvelden, een ruime sporthal, gymnastiekzaal en natuurlijk wedstrijdvelden. En na de actie? Dan proost je in onze kantine op een geslaagd evenement. Beleef de sport op zijn best bij KDO. Wij verzorgen elk evenement op maat en maken er een sportief feest van. Meer weten? Kijk op kdo.nl. KDO in de Kwakel. De plek waar sport en gezelligheid samenkomen. Vanuit het hart van Amsteland. Rik FM. Al meer dan 35 jaar. De omroep voor Uithoorn en de Kwakel. Met muziek, informatie, sport, cultuur en het laatste nieuws uit de regio. Rik FM. Met in dit uur de gemeenteraadsverkiezingen 2026.
Welkom bij deze uitzending. Mijn naam is Yvonne van der Veld. Op woensdag 18 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een moment waarop we samen bepalen hoe onze gemeente zich de komende jaren ontwikkelt. In 5 uitzendingen, op zondag tussen 12 en 1, gaan we daarover met elkaar in gesprek. U kunt luisteren naar debatten tussen de 5 politieke partijen in Uithoorn de Kwakel. Het zijn gesprekken over onderwerpen die ons allemaal raken. We spreken namelijk over wonen, over werk, over zorg en welzijn en natuurlijk over veiligheid. De partijen die deelnemen zijn gemeentebelangen, VVD, het CDA, de PvdA en dus het samenwerkingsverband van D66 en GroenLinks. Voor de volledigheid, lijst Groen Uithoorn is inmiddels opgegaan in het CDA.
De gemeenteraadsverkiezingen. De standpunten van de Partij van de Arbeid.
Ik ben Els Gasseling, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Om te beginnen is heel belangrijk in Uithoorn en in heel Nederland eigenlijk de woningnood. De woningnood is groot, vooral voor mensen met een laag en een middeninkomen. Het gebrek aan een woning kan je leven op zijn kop zetten, zorgt voor armoede en dakloosheid. Wij willen daarom vooral inzetten op meer sociale woningbouw. Dat is de laatste jaren flink achtergebleven en daar is een inhaalslag hard nodig. We zetten vooral ook in op woningen voor jongeren om te beginnen, appartementen en woningen in wooncomplexen met gemeenschappelijke ruimtes voor ouderen. We zijn hier in de Beelderdijkhof, een belangrijk dienstencentrum en buurtcentrum in Uithoorn. Wij vinden dat ontzettend belangrijk dat er in alle buurten buurthuizen zijn en ontmoetingsruimte. Duurzaam en groen. We moeten met alles wat we besluiten rekening houden met de generaties die na ons komen. Dat betekent dat we zuinig moeten zijn op het groen, dat we alle duurzame maatregelen en klimaatmaatregelen flink moeten doorzetten. Daarnaast moeten we natuurlijk zorgen dat er een einde komt aan de enorme overlast van Schiphol. Daar moeten we met z'n allen de schouders onder zetten. Wij willen een goed sociaal beleid, een ruimhartig armoedebeleid en goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Van belang is ook veiligheid, veilig op straat, thuis en in het verkeer.
Gemeenteraadsverkiezingen 2026. De standpunten van gemeentebelangen en de VVD. Over veiligheid in Uithoorn en de Kwakel.
Ja, en we hebben weer vandaag een leuk debat met veiligheid als item. En wie heb ik vandaag aan tafel zitten? Petra van Leeuwen van het gemeentebelangen. En natuurlijk onze wethouder, maar vandaag gewoon Jan Hazen van de VVD. En wat zijn de stellingen voor vandaag? Als ik even op mijn briefje kijk, want ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Als ik kijk naar de VVD, die zegt handhaving en boetes moeten noodzakelijk zijn om regels af te dwingen. Kun je mij daar een uitleg over geven? Kun je iets toelichten?
Jazeker. De stellingen zijn natuurlijk nooit zo absoluut als ze worden neergezet. Hè. De soep wordt nooit zo heet gegeten. Maar we hebben als afgelopen jaar was ik verantwoordelijk voor mobiliteit, voor verkeer. En dan heb je altijd heel veel klachten dat mensen zeggen, nou, er wordt te hard gereden, het is niet veilig, het moet anders, et cetera. En er zit een bepaalde grens aan wat kun je fysiek doen. Het is onmogelijk om wijken zo in te richten dat ze 100% veilig zijn. En hoe komt dat? Enerzijds door fysieke problemen, maar eigenlijk omdat alles wat er misgaat bijna altijd menselijk gedrag is. En dat kun je voor een deel kun je dat mensen heel moeilijk maken om dat gedrag te tonen, maar dat gaat nooit helemaal. Dus je zult ook op sommige momenten moeten optreden. En ik heb de ervaring dat als er voortdurend overtredingen ergens plaatsvinden die de veiligheid komen, dan moet je af en toe ook gewoon het boeteboekje trekken. Oom agent die bekeuring moet schrijven, moet je ook goed communiceren. Want dan merk je altijd onmiddellijk in de praktijk, mensen passen hun gedrag aan. mensen zoeken altijd de kans. Dat doen ze niet uit rottigheid, maar meestal vanuit onwetendheid of onachtzaamheid of nonchalance. Maar je moet als overheid ook te pas en te onpas ook optreden, middels boetes, middels handhaving. Want anders dan, nou ja, dan komt er niks van terecht.
Dat is waar, maar als ik kijk naar jouw stelling van gemeentebelangen, een veilige wijk is belangrijker dan boetes achteraf. Boetes achteraf is natuurlijk nu met overtredingen. Hoe zit jij hierin?
Gemeentebelangen kiest vooral voor preventie. Dat betekent sterke en zichtbare wijkagenten, goede samenwerking met buurtpreventie en inzet van jeugdwerkers die de jongeren kennen en begeleiden. En wij denken dat door vroeg in te grijpen en in contact te blijven met de jongeren en degene die de overlast veroorzaken, dat je de problemen kan voorkomen en ervoor kan zorgen dat kleine problemen niet groter worden.
Ik merk wel dat we dan over twee verschillende onderwerpen praten.
Ja, jij zit meer op het verkeer en jij zit meer op het
gedrag. Die laatste wil ik zeker inhaken. Kijk, in beginsel ben ik het daarmee eens. Echter, je redt het er niet alleen mee. Misschien nog een paar jaar geleden hadden we toch ook weer eens een roerig oud en nieuw. En dan halen we alle jeugd binnen en die laten we de hele avond gezellig voetballen in de sporthal. Destijds nog de Schech. En na 11 uur slaat de sfeer om en iedereen gaat naar buiten en de kermis barst los. Ja. En dan doe je heel veel aan preventie en heel veel. En dan krijg ik meer een beetje. We zijn nu een beetje aan het pappen en nat houden. Gewoon even wat strakker optreden. En los van wat je aan de voorkant. Waar je eigenlijk naar moet toe. De goedwillende mensen moet je zorgen dat die in een situatie komen en dat ze ook goedwillend willen blijven. Nou ja, we weten ook dat er een heleboel groepen zijn die wat minder goedwillend zijn. Ja, en dan ben ik er ook wel klaar mee.
Maar ik zie ook wel een overeenkomst tussen die twee stellingen. Want jij hebt het meer over verkeer en de boetes achteraf, uiteraard. Maar als een agent een boete uitschrijft, dan wordt hij meteen aangevallen. Nou, aangevallen, ja. Even tussen haakjes. Maar ik bedoel, maar waar is die veiligheid? Dat je zegt van, oké, we gaan handhaven. We moeten toch echt wel een boete uitschrijven. Maar zit ik hier nog wel veilig?
Ja, maar wij zeggen ook niet dat er niet gehandhaafd moet worden. En op zich, het doel van de VVD en gemeentebelangen is hetzelfde. We willen allebei veiligheid. Alleen, wij gaan meer voor preventie en handhaven als het dan nog nodig is. En als ik dan kijk naar het voorbeeld van de jaarwisseling. Niet afgelopen jaar, maar het vorig jaar ging het toch behoorlijk mis in Uithoren met de jaarwisseling. En het afgelopen jaar is er behoorlijk ingezet op preventie. En de jaarwisseling is redelijk goed verlopen. En dan denk ik van, nou, ik denk dan toch wel dat preventie effect heeft gehad.
Ja.
En handhaven, ja, dan is het onheil al geschieden. Dus ja, liever preventie dan handhaven.
Nee, ik denk, de veilige wijken, die heeft een heleboel aspecten. Dat gaat van verkeer tot, zeg maar zo, de situatie dat kleine kinderen niet in het water kunnen vallen. En rellen met oud en nieuw. Dus daar hebben we een heleboel
heel breed,
dingen in.
Ja.
En je moet wel per situatie kijken van welk middel pas je toe. He, dus het kind wat is in het water vallen, moet je misschien een hekje ervoor zetten. Bij rellen, oud en nieuw. Dat is preventie. Overigens was die preventie dit jaar wel met heel veel handhavende aspecten. Er werd echt vanuit met name de politie en de toezichthouders, daar vond de preventie. Terwijl we een ander jaar veel meer, een beetje meer vanuit de, nou ja, zeg, het jongerenwerk en dat soort dingen. Nou, dat was niet zo succesvol. Dus het gaat er altijd om van wat is de situatie en wat pas je toe. En ik denk dat we, nou ja, eigenlijk al. Altijd wel. Ik bedoel, anders zouden we al niet 8 jaar samen in de coalitie. Het over een heleboel dingen gewoon heel erg eens zijn. Het gaat soms net even over de nuance. Dat je wel moet zeggen als overheid. Ja, nu moet je ingrijpen. En we wonen natuurlijk met een heleboel mensen op een heel klein stukje Nederland. Waarbij de wetgevingssystematiek eruit gaat dat iedereen zich netjes aan de regels houdt. En dat is niet zo.
Nee.
En dan kun je met preventie een aantal dingen doen. Voor de goedwillende. Want dat is ook altijd erachter. Zorg dat 90% van de mensen houdt ze netjes aan de regels. En zorg ervoor dat die mensen ook gemotiveerd worden om zich aan de regels te blijven houden. Ja, en die 10%, daar zul je dan wat andere methodes moeten aanpakken. En volgens mij is mijn collega het daar niet mee oneens.
Nee, daar ben ik het zeker niet mee oneens. En preventie gaat inderdaad over meer dan alleen maar boetes uitdelen. Handhaving gaat over meer dan alleen boetes uitdelen. Maar preventie is ook inzet van de wijkagent zichtbaar. Net zoals met oud en nieuw. En preventie is ook goede straatverlichting. Waaruit horen volgens mij best wel goed in scoort. En ja, veiligheid is op allerlei manieren te waarborgen. En we verschillen niet zoveel.
Maar je hebt misschien deze aankomende 4 jaar... toch iets in je rapport staan van oh, daar gaan we echt op inzetten?
We willen vooral inzetten op preventie op het gebied van inzet van jongerenwerkers. En ook de veiligheid thuis. Dat signaleren van dingen die achter de voordeuren fout gaan. En dan ook middels jongerenwerken, jeugdwerk, die problemen signaleren. En dat zorgt er ook weer voor dat de veiligheid op straat indirect ook weer verbeterd wordt. Want als jongeren het thuis niet naar hun zin hebben, dan gaan ze ook rondhangen en andere dingen doen. Dus het is dat die preventie is echt heel breed.
Waarbij ik dan wel aanteken dat we op een gegeven moment ook wel ouders ook moeten aanspreken. Ik bedoel, het is leuk om een paar kinderen op de wereld te zetten, maar dan vervolgens te zeggen, nou, ze zoeken maar. Dat gaat mij ook wat ver. En daar vind ik als liberaal vind ik dat iedereen zijn eigen leven moet in kunnen leven. Maar we leven wel in een maatschappij. En op het moment dat jij je kinderen maar gewoon laat zwerven op straat en rottigheid uithalen, vind ik dat de overheid ook de ouders gewoon mag aanspreken. En dat wil niet zeggen dat ze gelijk allemaal boetes moeten geven, maar toch ook wat, wat meer op hun verantwoordelijkheid.
Wat ik hoor is, de ouders zeggen heel vaak van, joh, thuis ben ik de baas, op straat de politie en op school de leerkracht. Dus wij doen er verder niks aan.
Ja.
Hoe vang je dat op? Ja, ik heb het al een paar keer gehoord.
Ik vind dat als ouder ben je verantwoordelijk voor de kinderen, voor je kinderen. En dat houdt niet op bij de voordeur, zeg maar.
Maar hoe vang je dat dan op? Ik heb het echt een paar keer gehoord van ouders. Ik ben bij verschillende mensen thuis geweest, maar dan voor energiecoach.
En wat zeg jij dan? Ja, maar ben je helemaal bedonderd?
Nee, maar je kan er niet tegen ingaan. Weet je, ja, maar de kinderen luisteren niet naar ons.
Ik vind dat je daar wel tegenin moet kunnen gaan. Ik zie dat ook. Daar hebben we natuurlijk in Nederland heel veel met allemaal mensen die van buiten onze cultuur komen, die daar zo in zitten. Ja, maar sorry, in Nederland denken we daar echt anders over. En daar moet je dus ook wel worden aangesproken. Ik vind ook dat in inburgingstrajecten moet worden meegenomen. Ja, je komt hier wel in een bepaalde cultuur en je zult daar toch in moeten aanpassen. En niet zeggen van de rest van de opvoeding doet de leerkracht op de middelbare school wel. Want dan weten we ook wat daarvan terechtkomt.
Ja, maar het is best lastig. Want ja, als het hun cultuur is, hoe kan je ze dan omturnen naar het Nederlands gedrag?
Nou, ik denk niet dat het een probleem is die echt alleen bij een bepaalde cultuur.
Oh nee, dat is ook wel zo. Maar
ik denk dat het gewoon een algemeen probleem is. Dat jongeren soms ook gewoon minder respect hebben voor volwassenen, misschien voor hun leraar, ook voor de politie. En daarom denken wij ook dat als jongerenwerkers wel dat contact zien te vinden met die jongeren, dat contact zien te leggen, dat je daar ook een hoop in kan bereiken.
Wordt dat jongerenwerk ook uitgebreid?
Dat weet ik. Wij hebben in Uithoren besteden we behoorlijk wat geld en tijd aan jongerenwerk. Het is altijd de vraag, is dat genoeg, is dat niet genoeg? Volgens mij hebben we geen plan om het uit te breiden. Maar we hebben ook geen plan om erop te gaan bezuinigen.
Maar het wordt wel volledig ingezet nu. Want eigenlijk hoor je er nooit iets van.
Jij bent ook geen jongere. Dus,
Nee, maar jongerenwerk heeft ook goede contacten met school. Dus daar wordt ook, als daar iets gesignaleerd wordt, wordt jongerenwerk ook ingeschakeld. Jongerenwerk gaat de straat op om contact te leggen met de jongeren. Zij proberen van meerdere kanten dat contact te zoeken met jongeren. En niet en dat kan ook vanuit de omgeving zijn. Maar ik denk dat we in Uithoren best goed bezig zijn met jongerenwerk.
En we hebben ook bepaalde gradaties in het jongerenwerk. Een aantal jaar geleden was er heel veel te doen rond Zeilwaard. En dan wordt er op een gegeven moment ook specialistisch jongerenwerk ingehuurd. Ja, die toch net eventjes wat steviger zijn. En toch iets minder van, goh, jij bent mijn vriend. Maar ook gewoon op dat moment jongeren gewoon wat strakker terechtwijzen. En op het moment dat dat dan weer afkalft, nou, dan nemen we daar afscheid van. Dan gaan we weer op de normale manier verder. Maar jongerenwerk, het is belangrijk om het als een keten te zien. Jongerenwerk kunnen het niet alleen. Nee, onderwijs kunnen het niet alleen. Helaas kunnen ouders het ook niet alleen.
En helaas moet ik het nu eigenlijk afronden.
Oh, ja, het is wel jammer, want maar, je had het over contact met jongeren. Ja. En jongerenwerk vertelde dat er in februari, maart nog een leuke activiteit aankomt. De Hunt, bekend van tv. En dat is dan een evenement waarbij de jongerenwerkers, de BOA's, de politie samen met elkaar een hunt gaan organiseren met jongeren. Dus,
ja, dat klopt. Dat heb ik gehoord. Maar we gaan het afronden. Hartstikke leuk. Succes met de campagne. Dankjewel voor dit gesprek.
Dankjewel.
Petra en Jan.
To go to sleep when I got you next to me.
Gemeenteraadsverkiezingen 2026. De standpunten van DUS en het CDA over wonen in Uithoorn en de Kwakel.
Welkom bij Rik FM met dit debat over wonen. Een onderwerp dat iedereen raakt. Of je nu starter bent, huurder, koper, ouder of senior, de woningnood is groot. En de keuze die we lokaal maken, hebben directe gevolgen voor hoe en waar we wonen. We gaan in debat aan de hand van deze stelling. Zonder het opheffen van de scheiding tussen wonen en zorg blijft duurzaam en sociaal wonen een loze belofte. Ik heet welkom aan de deelnemers. Rechts André Jansen van het CDA. Links Shani de Zanger van DUS. Welkom in de studio. Eventjes, het wonen staat niet op zichzelf. Het raakt zorg, duurzaamheid en hoe we samenleven. Mm-hmm. In deze ronde kijken we naar nieuwe woonvormen en de vraag of en op welke manier wonen en zorg weer meer met elkaar verbonden moeten worden. Wie wil als eerste het woord nemen?
Ik wil er wel iets over zeggen. Zal ik het aftrappen? Nou kijk, het CDA, waar ik dan dus van ben, hè, dat is een partij die midden in de samenleving staat. En wij vinden die samenleving ook erg belangrijk. Waar we met name naar op zoek zijn, is een zelfstandige, zorgzame samenleving die ook aandacht heeft voor een leefbare omgeving. In het verleden was het dus heel gewoon dat je zo lang mogelijk thuis bleef, dat je daar mantelzorg bij kreeg, dat je alfahulpen beschikbaar kreeg. En dat is nu uit elkaar getrokken. En wat je nu ziet is dat het voorkomt dat mensen alleen achter moeten blijven en de partner ergens, ik wil niet eens zeggen, wordt weggemoffeld of weggestopt. Maar in ieder geval, die relatie wordt uit elkaar getrokken. En wij vinden dat dat eigenlijk niet zou moeten kunnen. We vinden dat zo'n eenheid, zo'n relatie in stand moet blijven. En dat kan door bijvoorbeeld een mantelzorgwoning in je tuin te gaan plaatsen. En dat levert heel veel administratieve hobbels op en bezwaren. En dat komt er eigenlijk niet van. Dat vinden we zonde. En ik ben ervan overtuigd dat dus, met name Johnny, het daar eigenlijk wel in de kern mee eens zal zijn.
Johnny. Ja, inderdaad. Ik denk dat we het in de kern ook zeker eens zijn. Hè. We zien nu dat wonen en zorg nog veel uit elkaar getrokken is. En dat dat los van elkaar leeft. Terwijl volgens mij als je juist investeert in levensloopbestendige woningen. In dat mensen thuis kunnen blijven wonen. Maar wel met de toegang tot de juiste zorg. En André gebruikt het voorbeeld van mantelzorgwoningen. Nou, dat is inderdaad een schrijnend voorbeeld. Waarbij het heel lang duurt en heel erg moeilijk is om een woning te plaatsen in je eigen tuin. En ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Wij zijn ook heel groot voorstander van Knarrenhoven. Waarbij we kleine leefgemeenschappen, waarbij ouderen en jongeren gemixt wonen en naar elkaar omkijken. Want daar is dus een beetje bang voor. En dat zien we steeds groter probleem worden. Dat we niet meer naar elkaar omkijken. Dat de samenleving een beetje versnippert. En dat is voor je wonen en zorg combinatie echt zonde.
Ja. Wij noemen dat eigenlijk meer generatiehoven. Dus dat je niet alleen de oude knarren bij elkaar zet. Want dan wordt het een soort van bejaardenhuis 2.0. Dat is niet wat we willen. Mm-hmm. We willen wel meer zorg. Maar het zou zo mooi zijn wanneer je dat allemaal door elkaar heen, niet alleen qua leeftijdsgroep, maar ook qua etnische samenstelling voor elkaar krijgt. Zodat je hoven creëert waar contact eigenlijk de centrale aanknopingspunt is voor alle partijen.
Nou, heel mooi idee. Ik heb er ook wel een beeld bij. Maar hoe ga je dat realiseren? Want de woongemeenschap zoals die nu is in de Kwakel Uithoren. Ja, waar is daar nog plek voor?
Nou, de gemeente zal daar initiatief moeten tonen. Ja. Die zal, in tegenstelling tot wat nu gebeurt, we hebben nu heel erg de marktwerking waar we op af blijven wachten. De gemeente zal daar partij moeten kiezen. En moeten zeggen, dit is hoe we dat willen. Dit is het beeld wat we daarbij hebben. Een visie ontwikkelen.
Zeker. En ook de gemeente zal actief moeten met hun grondbeleid om moeten gaan.
Ja.
Stukken grond aankopen, aanbieden. Wie kan hier een knarrenhof realiseren? Dat wij dat als gemeente zelf niet kunnen realiseren, vind ik helemaal niet gek. Daar hebben we ontwikkelaars en projectmanagers genoeg voor.
Mm-hmm.
Maar de gemeente moet wel een actieve rol tonen. Daar ben ik helemaal met meneer Jansen eens. Ja, zeker.
Kijk, de gemeente is op dit moment heel erg afwachtend. De markt is leidend. En we weten uit ervaring dat als je wacht op wat de markt doet, dan krijg je alleen maar commerciële projecten. En dat kan heel leuk zijn en boeiend, maar is niet waar we hier nu een stake in the ground kunnen zetten. Een voorbeeld kunnen maken.
Nou, zeker. En die commerciële projecten zijn ook keihard nodig. Hè? Want overal is tekort aan woningen.
Ja.
Maar daar krijg je een knarrenhof, krijg je daar niet mee van de grond. En we hebben in de afgelopen 4 jaar ook best wel stappen gemaakt als gemeente om daar wat meer in te gaan faciliteren. We hebben bijvoorbeeld een woonzorgvisie vastgesteld. Waarbij we eerst was de focus alleen wonen. Hè? Hoe wil je je woningen verdelen? En nu is juist die ook van hoger hand opgelegd. Leg die connectie met die zorg. Hoe zorg je dat mensen die wonen en zorg met elkaar kunnen verbinden?
Ja.
En daar hebben we dus eigenlijk flink in geïnvesteerd de afgelopen 4 jaar. En dat willen we eigenlijk nog wel uitbreiden als dus zijnde.
We moeten ook uitbreiden, want we moeten klimaatadaptief gaan bouwen. Het is best wel een opgave aan. We weten dat we een hittebestendige gemeenschap willen hebben. We willen dat het water, wat in toenemende mate een probleem gaat vormen, wordt afgevoerd. Dus we moeten het ook groener maken. Want met meer bomen krijg je automatisch meer koelte in een gemeenschap. En ook in een hofje. En ook in je hele dorp eigenlijk. Dus het is best wel een interessante opgave die op ons afkomt. En daar zoeken we ook goede partners bij. Dus de komende verkiezingen zijn belangrijk. Kijk goed naar waar je voor kiest. Want je moet partijen hebben die daarin gelijkstemmend zijn. Die eensluidend zijn. En die elkaar daarin kunnen vinden.
Maar die het ook kunnen realiseren, André. Ja. Want ik ben zelf heel erg oplossingsgericht. Hè? Mm-hmm. Ik denk, oké, ik woon ook in Uithoren. Ik woon in die meanderwoningen. Het zou misschien al... Ik woon dus in een rijtje met 4 dames. Single in een eensgezinswoning. Mm. De dames daar zijn van begin af aan al daar komen te wonen. Ik wat later. Maar... Wij bezitten eigenlijk een eensgezinswoning. Mm-hmm. En dan denk ik, oké, als er nou een etage bovenop gezet zou kunnen worden... dan blijven wij beneden, dan blijven wij beneden wonen. Ja. En dan heb je, of wij gaan naar boven. Ja. Maar dan hebben eensgezinswoningen hebben 2 etages die ik nu voor mezelf heb. Dan zou je dus daar... Ja. Maar dat is dus heel concreet. Is dat ook iets waar jullie als politieke partijen... Zeker. De ideeën voor kunnen aandragen?
Zeker. Wij zijn echt wel voorstander van optoppen en het splitsen van woningen. Dat is echt. Ik denk dat daar een grote kans ligt die we nu laten liggen.
Ja.
Maar eigenlijk is dat hetzelfde verhaal als bij die mantelzorgwoningen. Het is nu wel heel ingewikkeld. En het wordt allemaal wel heel moeilijk gemaakt qua
regels.
We moeten dereguleren. En inderdaad, een mooi woord zegt dus dan: het is geen disjunctie, maar conjunctie. Ja. Dus het is niet of, maar het is en. Ja. En dat maakt de uitdaging best wel groot. Maar hetzelfde geldt ook voor woonruimte aan zich. Hè? Kijk, als je nu in hospita zou zijn...
Ja.
Nou, dan heb je een probleem, want je moet het eerst aanmelden bij de gemeente. Mag ik mijn kamer wel verhuren?
Ik moet een aparte opgang hebben.
Ja.
Wil ik daar zelf misschien nog
en
wat voor hebben?
Wil je dat allemaal?
Nee, niet.
Of wil je gewoon iemand te willen zijn en ten dienste zijn? En dat zijn allemaal administratieve, ambtelijke drempels. Ah, en die moeten we gaan slechten.
En hoe krijg je die dan geslecht als politieke partij? Wat is dan jullie invloed?
Ja, dat is de uitdaging waar we voor staan. Okay. We moeten het eerst met elkaar eens zijn dat we dat willen.
Ja.
En als we dat willen, dan moet je aan de slag.
Ja, oké. Maar dan heb je ook nog wet en regelgeving van de overheid van boven, waar je dan mee te maken hebt.
Daar heb je binnen de gemeentelijke en ambtelijke organisatie niet zoveel moeite mee. Als je het maar één keer wilt.
Ja.
En dat is het verschil met de huidige coalitie.
Ja.
Die wacht veel te veel af op wat de marktwerking doet.
Okay.
En daar ben ik het dan weer helemaal niet mee eens. Want we hebben nu een woonzorgvisie vastgesteld die veel meer woonvormen mogelijk maakt.
Mm-hmm.
En daar hebben we best wel flink in geïnvesteerd als alle partijen zijnde. Dus ook als coalitie.
Maar als we terugkijken, is het niet gebeurd en het moet nog gaan gebeuren. Dat is het grote verschil.
Zeker waar. Maar met de woonzorgvisie hebben we een hele grote start gemaakt om meer woonvormen mogelijk te maken.
Het
waaronder Knarrenhoven, hospitaalverhuur, mantelzorgwoningen, et cetera. Er zijn er zijn wel grote stappen gemaakt. Dus ik zit er iets optimistischer in dan meneer Jansen.
Het is niet zo dat ik niet optimistisch ben, maar ik ben gewoon realistisch. Tot nu toe is het nog niet gebeurd.
Nee.
Het moet allemaal nog gaan gebeuren.
Maar
dat is de grote uitdaging.
Het staat wel op papier. Er is een visie.
Die
wordt gedragen.
Ja.
Dus, maar goed, gezien de tijd moet ik naar de afronding. Ik dank jullie hartelijk voor jullie bijdrage.
Graag gedaan.
En ik nodig alle luisteraars uit om allemaal te gaan stemmen woensdag 18 maart. Dank je wel.
wonen, werk, zorg en welzijn en veiligheid. Dat zijn de thema's waarover de partijen met elkaar in debat gaan. En op vrijdag 6 maart aanstaande, om 8 uur, kunt u 's avonds luisteren naar het lijsttrekkersdebat. Live vanuit de Schutzen in Uithoren.
De gemeenteraadsverkiezingen 2026. De standpunten van de Partij van de Arbeid en het CDA. Over zorg en welzijn in Uithoren en de Kwakel.
Welkom bij Rik FM bij dit debat over zorg en welzijn. Zorg verwijst naar diverse vormen van hulp die mensen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben. Of het nu gaat om mantelzorg, jeugdzorg, ouderenzorg of mentale zorg. De druk op de zorg neemt toe en gemeenten staan voor lastige keuzes. Wij zijn benieuwd naar de ideeën over zorg van onze bestuurders. Vandaag gaan we in debat aan de hand van duidelijke stellingen. Per ronde staat één stelling centraal en gaan twee kandidaten met elkaar in gesprek. Er zijn 5 ronden in totaal en we starten deze ronde met Els Gazzeling van de PvdA en André Jansen van het CDA. En de stelling is: vrijwilligers, mantelzorgers dienen structureel ondersteund te worden. Dat was de stelling van jou, denk ik, André.
Ja, het CDA vindt de samenleving erg belangrijk. En vrijwilligers maken daar essentieel onderdeel van uit. Het is wat ons betreft het cement van de samenleving. Want waar zouden we zijn zonder al die vrijwilligers? En mantelzorgers, nou een hele specifieke groep binnen die vrijwilligers. Dus ja, wij vinden dat daar vanuit overheidswegen, maar ook vanuit gemeentewegen aandacht en ondersteuning moet komen.
En hoe denk jij daarover, Els?
Ja, ik denk dat we elkaar daar een heel eind in kunnen vinden. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat met name mantelzorgers niet overbelast worden. Want dat kan wel gebeuren. Hè. Het zijn vaak partners of kinderen van ouderen die met steeds afnemende gezondheid van hun partner of hun ouder te maken krijgen. En de verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn niet altijd beschikbaar. We zien dat in de nieuwe plannen van het kabinet inwording dat er weer gaat bezuinigd worden op de ouderenzorg. En dat vinden we zorgwekkend. Dat betekent meer druk op mantelzorgers. Ook, mantelzorg kan ook zijn dat je zorgt voor een vriend of een buur die het psychisch wat moeilijk heeft. En ook de GGZ heeft het zwaar. De jeugdzorg. Dus het is in dat opzicht een zorgwekkende toestand waar de gemeente voor ondersteuning moet zorgen structureel voor de mantelzorgers. Om op tijd in de gaten te hebben of er geen overbelasting is. Ook voor jonge mantelzorgers. Vrijwilligers zijn natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. In de sportverenigingen, noem het maar op.
En wat je ziet is dat de overheid centraal steeds meer over de schutting gooit en bij de gemeente laat landen. En de gemeenten die hebben dan te maken met allerlei regels vanuit de centrale overheid die dat belemmeren. Ik noem maar eens een voorbeeld. Als jij echt mantelzorger bent en 24 uur in de buurt wil zijn van degene waar je zorg voor wilt leveren, dan is het heel prettig wanneer je bijvoorbeeld een mobiele mantelzorgwoning in de tuin kunt plaatsen. En dat wordt tegengehouden door allerlei regels. Ja. Maar ook als je kijkt naar de gewone vrijwilligers in een sportkantine, ja, die worden ook geconfronteerd met allerlei regels die soms met elkaar in tegenspraak zijn. Hè? Je hebt de regel over schone, zuivere huishouding. Maar je hebt ook een regel die zegt, ja, nee, maar je mag niet meer dan zoveel uur achter een bar staan. Ik noem maar iets, hè. Ja.
Maar als je het dan hebt over structurele ondersteuning, waar denk je dan aan? Want ik zou me kunnen voorstellen dat je dan misschien aan geld denkt. Of ik zag een verhaal over respijtzorg.
Ja, waar wij heel, heel concreet over nadenken en vinden dat er ook iets aan moet gebeuren, is dat je een cirkel rondom iemand bouwt die mantelzorg nodig heeft. Want op dit moment komt het heel vaak neer op één en dezelfde, of misschien als je geluk hebt, 2 mantelzorgers. Maar die hebben ook behoefte aan aflossing. Ja. En die kunnen ook niet op alle gebieden zorg leveren. Dus je moet er een cirkel omheen gaan bouwen en daarin kan de gemeente faciliterend werken.
Ja, Els, wat zeg je van een cirkel? Een zorgcirkel? Ik heb er iets van gelezen. Maar...
ja, er moet bredere steun zijn in de omgeving. En zorg in de buurt. Hè? Je moet zorgen dat er in alle buurten mogelijkheden zijn om samen zorg te dragen. Om elkaar ook te ondersteunen. Daarom zijn wij ook voor centra voor ouderen, wooncomplexen. Waar je elkaar ook voor kunt helpen. Met gemeenschappelijke ruimtes. Met de ruimte voor thuiszorg.
Bilderdijkhof.
En waar contact ook weer centraal komt te staan. Hè? Dus dat die is buurtkamers. Wat Els aangeeft. Ja. Heel belangrijk dat we daar voldoende faciliteiten voor beschikbaar blijven houden. Maar ook financiële ondersteuning. En, want je onderschat hoe belangrijk het is. Dat mensen dat dagelijkse gangetje even kunnen maken. Voor het drinken van een kopje koffie. Ja. Voor het maken van een praatje. Voor even iets afleiding ten opzichte van de dagelijkse sleur. Ja. En daar zijn die buurtcentra, die buurthuizen, buurtkamers heel belangrijk.
Dus het lokale netwerk moet eigenlijk een belangrijke rol spelen bij de, laten we zeggen, individuele mantelzorger, zou je kunnen zeggen. Of de individuele vrijwilliger.
Ik denk dat het een goede conclusie is. Ja.
En als we het hebben over de training of de opleiding van zorgverleners. Want vaak, ik hoorde je net zeggen, vaak is het zo dat de buurman of de familielid... maar dat zijn allemaal niet opgeleide mensen. Kunnen we daar niet een rol nog in spelen?
Je hebt het steunpunt, hè, mantelzorg en meer. Die doen heel belangrijk werk. Ook, en je hebt het Alzheimercafé. Er is wel ondersteuning. Alleen de kunst is, en het belangrijk is... dat je de mensen die dat nodig hebben ook weet te vinden. En weet te bereiken. Ja. Want er speelt zich heel veel af achter de voordeur... waar we eigenlijk niet zoveel weet van hebben. Dus het is... Het is vooral belangrijk dat daar ook naar gekeken wordt. En daar heb je wel de professionals voor nodig.
Ja.
Daar heb je de huisarts voor nodig.
Ja. Ja.
He, om dat te signaleren en om dan ook in actie te komen. Om dus
je moet zorgen dat je geen vergissing maakt. Want die mantelzorgers moet je niet willen opleiden tot een soort van medisch specialist. Want dan schiet je doel helemaal voorbij.
Nee, maar professionals moeten... blijven nodig.
Ja, maar ze moeten natuurlijk wel weten waar ze zijn moeten. Als er iets...
En ze moeten weten wanneer ze moeten ingrijpen en waar ze dan terecht. Kunnen. Ja. Dat is absoluut waar. Ja. Dus het weten van de weg en het kennen van de structuur. En
zou
de
een stukje opleiding kunnen vormen.
Ja, dat moet natuurlijk worden overgedragen. Dat is waar.
Ja, en de samenwerking met professionals, dat is eigenlijk toch nog wel iets waar iets aan zou kunnen gebeuren. Althans, dat ervaar ik zelf.
Nou, dat is essentieel. En daar moet je ook niet op bezuinigen. Hè? Want je kan de samenleving heel wel laten doen. En dat is ook ontzettend belangrijk. En wat André zei, die steunpunten, de buurthuizen, de buurtkamers... is heel erg goed voor de sociale samenhang. Maar we moeten niet vergeten dat heel veel werk... voor zieken en voor gehandicapten, dat het gewoon... echt werk is en dat je daar een professional voor moet hebben.
Ja, en hierbij geldt met name dat proactief werken veel belangrijker is dan achteraf de schade herstellen.
Ja. Ja.
Dus je moet inderdaad bij tijd signaleren. Je moet mensen van de nodige informatie voorzien. Wanneer moet ik ingrijpen? En ook waar ligt mijn grens? Wanneer moet ik daar iemand anders bij inschakelen?
Ja. Ja.
Dan ben je goed bezig en dan heb je ook te maken met een samenleving die zorgt voor elkaar, die omkijkt naar elkaar. Ja, en dat is eigenlijk wat wij beogen.
Ja, kunnen we aangeven dat mantelzorgers eigenlijk en vrijwilligers ontzettend belangrijk zijn en dat die het zorgsysteem bij ons draaiende houden en dat we daar zuinig op moeten zijn en veel tijd aan moeten besteden?
En allemaal een medaille verdienen.
Ja, er zijn wel regelingen om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. De gemeente heeft daar wel een aantal dingen voor om dat te doen. Er is ook een mantelzorg aardigheidje. Maar daar doen mensen het natuurlijk niet voor.
Nee.
Het gaat erom dat je iets wil betekenen voor iemand anders. En, zo moet het ook zijn. Hè?
Maar hulde voor onze vrijwilligers.
Zeker.
Hulde aan onze mantelzorgers.
Ja.
We zijn door onze tijd heen, begrijp ik. Dus ik dank jullie voor de inbreng op dit onderwerp.
Graag gedaan.
Okay.
Graag gedaan, dankjewel.
For lost time, need you to spell it out for me. Bossing over on all night, it's like
Gemeenteraadsverkiezingen 2026. De standpunten van de VVD en de Partij van de Arbeid over werken in en rond Uithoorn en de Kwakel.
Welkom luisteraars in deze uitzending waarin twee partijen op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar in debat gaan. Namelijk de Partij van de Arbeid, vertegenwoordigd door Marga Moeijes. Aan mijn rechterzijde, welkom Marga.
Dank je wel.
En aan mijn linkerkant van mij Dennis Houtman. Van de VVD. En het thema waarover zij gaan debatteren is het overkoepelend thema werk, maar in dit geval in het bijzonder gaat het over arbeidsmigranten. En de stelling luidt: de gemeente Uithoorn moet strenger toezien op de huisvesting en bescherming tegen uitbuiting van arbeidsmigranten. Marga, jullie hebben in jullie programma ook echt duidelijk inderdaad die arbeidsmigratie benoemd. Hoe sta je tegenover deze stelling dat de gemeente meer regie moet nemen en beleid moet voeren op dit punt?
Nou, ik denk dat dat een hele goede zaak is. Omdat de hoeveelheid arbeidsmigranten binnen de gemeente Uithoorn en de Kwakel behoorlijk toeneemt. We eigenlijk daar niet zo heel goed zicht op hebben. Er zijn projecten voor arbeidsmigranten en hun huisvesting die goed worden gemonitord door de gemeente. Maar ik denk dat er daar nog veel meer controle op zou moeten komen. Ja, hoeveel arbeidsmigranten hebben we eigenlijk? En ja, ik zou ook wel willen weten hoe in de tijd... hoe dat is, is er inderdaad, zoals wij denken, een flinke stijging. En zo ja, hoe is het met de huisvesting? Hoe gaat het met die mensen? Komt de druk erg onder, of komt de zorg erg onder druk? Ik denk, we vinden sowieso, voor wat betreft de sierteelt, dat ze moeten proberen om het aantal arbeidsmigranten zoveel mogelijk terug te dringen. Zoveel mogelijk op automatisering inzetten. Ja.
Oké, dat is helder. Dus arbeidsmigratie is in jullie ogen een probleem. En het liefst zien jullie het terugdringen daarvan, omdat het een behoorlijke claim legt. Dennis, hoe staat de VVD daarin? Want ik denk altijd, jullie zijn... misschien wel helemaal onterecht door mij als zodanig benoemd, maar meer de partij die ondernemers juist de vrijheid wil geven.
Ja, dat klopt. We willen ook zeker dat ondernemers de vrijheid hebben. En daarom is het ook heel belangrijk dat wij ondernemers huisvesting laten regelen voor bijvoorbeeld seizoensarbeiders, wat een onderdeel is van die arbeidsmigranten. Die initiatieven zijn er ook. Denk aan iets als Onder de Banken, waarin vier glastuinbouwbedrijven bezig zijn om huisvesting te regelen voor arbeidsmigranten. En als zij dat doen en daarmee bezig zijn, dan kan de gemeente op hun beurt handhaven en zorgen dat het ook goed verloopt.
Oké, dus het initiatief ligt allereerst bij de ondernemers. En voor de gemeente is dan eigenlijk het handhaven, het controleren, zeg maar.
Ja, precies.
Het navolgen van de juiste regels. Marga?
Het project Onder de Banken is uitgebreid in de gemeenteraad besproken. Wij hebben daar vanuit de raad, raadsbreed, onze input ook voor gegeven.
En die input was, nog even?
Voor wat betreft, en dat is niet alleen de Partij van de Arbeid, maar alle partijen. Mm-hmm. Wat betreft de Partij van de Arbeid, wij vinden de locatie, vinden we, ja, het is in the middle of nowhere een beetje. Dat geldt voor een heleboel locaties, mm-hmm, voor arbeidsmigranten. Er zijn er meer die echt niet bepaald in het centrum van Uithoorn liggen in ieder geval.
Ja.
De voorzieningen zijn allemaal ver weg. Ver weg. Dus de mensen die zijn echt daar ter plekke, moeten ze zich zien te vermaken. Bij Op de Banken, het gaat om 200 arbeidsmigranten die daar komen. Het is de toegankelijkheid van fietsende en autorijdende werknemers. Ik weet niet of dat allemaal past in de infrastructuur. Okay. Vanuit de buurt was er veel op tegen dat de verkeersveiligheid wellicht een probleem was.
Helder, ja. Je ziet dus problemen wat betreft juist die huisvesting daar. En extern, ver weg althans. Ja.
En wat natuurlijk ook meespeelt is dat de combinatie van dat de werkgever, werknemers, huisvesting voor werknemers huisvesting zorgt ervoor dat je de binding hebt tussen werk en huisvesting. En als je je werk kwijtraakt, kun je daar dan nog wonen of word je ook buiten de deur gezet.
Oké, Dennis.
Ja, een punt waar ik op wil aanhaken is toch wel als het gaat over de locatie. Daar is zorgvuldig naar gekeken, zodat deze mensen ook dicht bij hun werk zitten. Kijk, het alternatief is natuurlijk, zoals ook door de PvdA hier wordt geschetst, dat ze meer in het centrum komen te wonen.
En dichter bij voorzieningen, winkels.
Ja, dan kom je dichter bij het centrum, zeg
je. Als we kijken naar de VVD en het programma dat wij hebben liggen, denken wij dat wij die woningen veel liever willen geven. Of in ieder geval een voorrangsronde regelen voor mensen met een aantoonbare lokale binding, zodat ook jongeren op die locaties aan de volgende fase van hun leven kunnen komen. En in dat opzicht kiest de VVD daar eerder voor.
Zou ik jou nog één ding mogen vragen?
Dat mag.
Dat is namelijk, in hoeverre, jij sprak daar straks van seizoensarbeiders. Zijn het dat ook voornamelijk, of zijn het toch mensen die hier langer blijven?
Als het gaat om arbeidsmigranten zijn er drie categorieën. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over seizoensarbeiders die enkele maanden komen als het druk is. Dat doen ze bijvoorbeeld ook in de sierteeltsector.
Ja.
Een middencategorie waar je dan toch al snel spreekt van 2 jaar. En een categorie waarin ze langer blijven.
Oké, Marga, nog even. Jij hebt het over het terugdringen, hè, van het aantal arbeidsmigranten. Ja. Maar hoe stel je dat voor?
Mag ik, voordat ik daar antwoord op geef, nog even op een antwoord van Dennis terugkomen?
Ja.
Want het is natuurlijk niet zo dat wij willen dat arbeidsmigranten woonruimte innemen van mensen die een plaatselijke binding hebben en ook staan te trappelen om woonruimte te krijgen. Op deze woningmarkt is het dringen voor iedereen. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Mm-hmm. Dat zeker onze bedoeling niet is.
Oké. Okay. En dan het terugdringen van het aantal arbeidsmigranten. Hoe stel je dat voor?
De vraag is zeg maar of het businessmodel van van ondernemingen om maar steeds meer arbeidsmigranten hier naartoe te halen om voor hun eigen verdienmodel, of we dat als samenleving wenselijk vinden.
Maar, Maar ja, de vraag is natuurlijk, en ik stel hem ook aan jou, Dennis, kunnen wij arbeidskrachten hier vinden die bereid zijn dat werk te doen? Want er wordt altijd gezegd, niemand in Nederland is kennelijk bereid om dat werk te doen, ja, maar, dus moeten we het van elders
maar,
halen.
Maar willen wij, kijk, Nederland is een klein land, we hebben beperkte ruimte, wij moeten proberen eerder als kenniseconomie te functioneren, mm-hmm, en niet, hoe heet dat, mensen aantrekken voor...
Laaggeschoolde arbeid.
Precies.
Dennis, hoe sta jij daarin?
Nou, als we kijken, kunnen we arbeidsmigranten stoppen? Dan is het natuurlijk een heel groot probleem dat de Europese Unie gewoon een vrij verkeer van personen en goederen kent. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld Polen, die kunnen gewoon hier aanmelden om te gaan werken. Ja, wat maar... tegelijkertijd ook zo is, is dat we ook in onze gemeente een nog steeds onbenut arbeidspotentieel hebben, mm-hmm, van mensen die staan te popelen om te gaan werken. Ik denk dat als bedrijven kijken hoe de lonen geregeld zijn voor dat soort werk, dat er ook zeker arbeidskrachten te vinden zijn in onze gemeente.
Oké, dus in potentie is er arbeidskracht in de gemeente die daarvoor zeg maar beschikbaar zou zijn. Dat is ook jouw idee, Marga.
Hoe heet dat? Daar zou je als eerste naar moeten kijken, lijkt mij. En wat betreft, we weten allemaal dat er langzamerhand in Uithoorn heel veel arbeidsmigranten die voorheen hier alleen kwamen om te werken, zich vestigen. Hmm. Hoe heet dat? Gezinnen stichten. Ja. Waardoor ook andere voorzieningen dan bijvoorbeeld alleen de zorg ook meer onder druk komen. Dus ja, allerlei zaken hebben invloed op de komst van meer arbeidsmigranten. Dus een beetje minder zou wat ons betreft goed zijn.
Daar vinden we elkaar dan in. Ik denk ook dat minder arbeidsmigranten voor onze gemeente een positieve werking kan hebben en dat er alternatieven te vinden zijn. Dat is zeker waar.
Ja. Nou, dat is mooi, want we zijn eigenlijk ook aan het einde van dit debat gekomen.
Nou,
en daarin
afronding.
Hebben jullie elkaar in ieder geval vast gevonden. En ik zou zeggen, heel veel succes bij de komende campagne. Jullie gaan allebei waarschijnlijk wel de boer op. En ik zou vooral tegen de luisteraars willen zeggen, dat benadruk ik iedere uitzending, ga vooral de 18e maart stemmen. Want lokale democratie is een kostbaar goed. En dat moeten we niet laten verpieteren.
Dit was de uitzending over de gemeenteraadsverkiezingen in Uithoorn de Krakel. De volgende uitzending hoort u volgende week zondag om 12 uur. Deze uitzending is terug te luisteren via Uitzending Gemist op de website van RIK FM en wordt herhaald in de week voorafgaand aan de verkiezingen. Dit programma werd gemaakt door Karel Nieber, Jeroen Kunst, George Hogendoorn, Jurgen Jansen, Henk de Vries en mijzelf Yvonne van der Veld. De productie was in handen van Ria Tanner. De eindmontage werd verzorgd door Kees Hogevorst en Harry Verhoef. Tot volgende week.
RIK FM. Ether 106.3, internet en DAB+. Voor meer informatie over de uitzendingen, kijk op rikfm.nl, Facebook, X of Instagram. Het nieuws van 1 uur.
Lars Melitze met het NOS Journaal. Presentator en verslaggever Koos Postema is overleden. Dat meldt zijn familie aan het ANP.